Maak je ook een transfer naar VI Pro? Ga naar vi.nl/zsmpro voor onze scherpste deal.
Welkom bij een nieuwe aflevering van de VI ZSM. Het is donderdag 30 maart en ik zit hier met Bas, ik ben Kaloem. En we gaan het hebben over, we gaan het onder andere hebben over Vitesse, over Thomas van der Belt en over Bayern. Maar laten we maar met die eerste beginnen.
Ja.
Vitesse, het nieuws wat er buiten kwam.
Ja, Vitesse was plotseling groot nieuws in Engeland weer. Hè? The Guardian publiceerde een onderzoeksartikel. Ze hadden bestanden ingezien waaruit bleek dat er vanuit Abramovich 117 miljoen euro in Vitesse is gepompt. Ik denk, eerlijk gezegd, geen heel schokkend nieuws. Vanuit Nederlands perspectief. Iedereen wist natuurlijk wel dat er banden waren tussen de Chelsea-leiding en Vitesse. Hè? Dat kon je wel aanvoelen.
Ja.
VI heeft daar in 2014 ook al over gepubliceerd. Alleen ja, nu liggen de feiten op tafel. En dan komt het ook wel even binnen. Hè? Ik had ook wel zoiets, ik weet niet hoe het voor jou is, maar 117 miljoen euro in een Nederlandse club stoppen en niet in de top 2 eindigen is ergens ook wel gek.
Ja, nee, precies. Maar dit is natuurlijk ook met welk idee de geld in is gepompt.
Ja.
En Abramovic is nu van het podium verdwenen. Dus wat voor gevolgen heeft dat dan nu eigenlijk, deze uitkomst of het rapport van The Guardian?
Nou ja, dat is de vraag. Hè? Officieel is het natuurlijk verboden om eigenaar te zijn van twee clubs vanwege belangenverstrengeling vanuit de UEFA. Ik denk heel gezegd dat de gevolgen niet heel groot zijn, omdat het natuurlijk ook een beetje het is verleden tijd, hè? Ook bij Chelsea natuurlijk een nieuw tijdperk ingeslagen. Ik denk wel dat het gewoon met terugwerkende kracht ook gewoon wel heel pijnlijk is eigenlijk als je kijkt. De spelers bij Chelsea, hè, de smaakmakers. Lewis Baker hebben bijvoorbeeld echt wel van genoten, hè? Chelsea-huurling. Solanke maakt de indruk. Piazon. Mm-hmm. Ook drie jongens die eigenlijk in het eerste van Chelsea nooit pot hebben kunnen breken. Kalas was ook nog zo'n sterke huurling.
Mount niet te vergeten.
Mount inderdaad. Nou ja, de meest succesvolle.
Ja.
Maar het valt wel tegen wat die samenwerking met Vitesse in ieder geval sportief heeft opgeleverd. Hè? Financieel kunnen wij lastiger inschatten.
Nou ja, het is daar sowieso natuurlijk een beetje een zootje. Dus Vitesse staat negatief in het daglicht. Ja. Hoe kijk jij er eigenlijk naar bij de situatie bij... Hoe noemen ze dat? FC Hollywood aan de Rijn?
Ja, terechte benaming. Nou, ik denk dat vooral als je het vanuit sportsperspectief zou bekijken, dan het is misschien makkelijk gezegd, maar de club heeft natuurlijk wel zijn ziel verkocht. Niet meer een baas in eigen huis. Een beleid wat eigenlijk ook van links naar rechts gaat. Bij sommige clubs, het is niet uniek nu in het Europese voetballandschap. Alleen bij veel clubs staat er dan nog wel succes tegenover. Als je ziet wat Vitesse per saldo mee opgeschoten is de laatste jaren. Hoe was het geweest, hè, als de club gewoon normaal was geleid door een zakenman uit de regio, met veel jongens uit de eigen jeugd, hè, die meer speeltijd hadden gekregen als de huurlingen er niet waren geweest. Ja, was Vitesse dan slechter af geweest? Nee, ik denk het niet.
Nee, nou ja, de club kenmerkt zich natuurlijk door wanbeleid over de jaren heen. We gaan terug in 2003 is Vitesse natuurlijk nog gered met gemeenschapsgeld. 2009, Susse Jansen. De heer Albers met de nodige fraudezaken die het toneel ook moest verlaten. Ja, komt het eigenlijk nog wel goed met Vitesse? Want er is weinig reden tot vertrouwen, moet ik zeggen.
Ja, nou ja, ik denk wel dat Vitesse is, normaal gesproken blijft ze altijd wel middenmotor, minstens. In de Eredivisie, hè? Met pieken naar de subtop. Alleen het is een beetje hoop op goede jeugd die doorkomt. Hè? Dat was natuurlijk wel met Van Ginkel en Prupper. Daarna lange tijd een beetje tegengevallen. Hè? Nu mannenhoefdiensten gaan. Nou, Buitink is eigenlijk tegengevallen. We hebben meer van verwacht, hè? Ook vanuit de nationale jeugdteams. Ik denk dat het wel goed komt. Alleen ik vind het wel jammer als je wat breder kijkt. Ik denk dat sporters van Ajax, PSV en Feyenoord zich 10 jaar geleden veel meer zorgen gemaakt over uitwedstrijden tegen Groningen, Vitesse, Heerenveen. De kloof tussen subtop en top, of eigenlijk zeker tussen middenmoot en top, lijkt alleen maar groter geworden in Nederland. Vitesse heeft die slag ook gemist.
Ja, ze zijn nog 15e geëindigd in het jaar 2000. Nu staan ze 14e. Ja, ze moeten wel oppassen, maar je verwacht wel dat ze erin blijven.
Ja, denk ik wel. Ja. Te veel kwaliteit. Cocu natuurlijk een ervaren trainer. Dus, nou ja. Wat denk jij?
Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Want het wisselt ja, natuurlijk een goed resultaat tegen PSV. Maar ja, ja. Dat zegt ook niet zoveel natuurlijk.
Ja.
Ja, maar sportief is denk ik het belangrijkste. Als ze maar bestaan volgend jaar, dat zullen de meeste fans zich afvragen.
Ja, ook met de stadionkwestie natuurlijk.
Precies, ja. Precies. Dat was het meest gelezen artikel op VI.nl. Het meest gelezen artikel op VI Pro is Thomas van der Belt naar Feyenoord. Transfer die we wel zagen aankomen.
Ja.
Een mooi transfer.
Ja, zeker. Nou, ik moet zeggen, ik kijk niet wekelijks naar de keukenkampioendivisie, maar VI Pro heeft... Lenten Godijk die transfer goed geduid. Een beeld geschetst ook van der Belt. Nou, natuurlijk viel hij wel op als je de hoogtepunten zag uit de keukenkampioendivisie. Ja, de meest complete middenvelder in die competitie. Ja, hij omschrijft zichzelf ook als een soort mix van een nummer 10 en nummer 6, nummer 8. Zou eigenlijk de verschillende rollen op een middenveld wel kunnen invullen. Nou, het doet eigenlijk wel denken aan Kukçu bij Feyenoord natuurlijk. Ik vind het wel heel mooi dat Feyenoord het aandurft met een van de beste spelers uit de keukenkampioendivisie. Ik denk dat het ook niet onverstandig is. Als je kijkt wat voor soort speelstijl van de Belt uitblinkt. Nou, PEC is heel dominant in de keukenkampioendivisie. Feyenoord is dat in de Eredivisie. Ik denk dat wat dat betreft de stap misschien wel makkelijker te zetten is van een ploeg die dominant speelt op het tweede niveau naar de Nederlandse top. Dan vanuit het rechte rijtje van de Eredivisie. Omdat je... Het is toch een heel ander speltype. Hè? Je speelt, bij Fortuna Sittard. Zo speel je natuurlijk veel meer ook vanuit de omschakeling. Bij de onderliggende partij. Ander type wedstrijden. Slot. Hij kent het Zwolse natuurlijk goed.
Ja, en zijn vader ook.
Ja,
Gerard.
Ja, dat speelt misschien ook wel mee. Nou ja, 21 jaar oud. Deze statistieken kunnen overleggen. Ja. Blinkt op verschillende gebieden uit. Ook als het gaat om balaroveringen, maar ook om... creëren van kansen. Dus ja, ik denk een ruwe diamant waar Feyenoord wel toekomst in ziet. En ik denk een verstandige transfer.
Ja, is het dan ook een beetje voorbereiden op het vertrek van Kukçu? Dat ze denken Kukçu?
Ja, lastig. Ik kan me eigenlijk ook niet voorstellen dat als je Kukçu voor veel geld verkoopt, dat je het seizoen ingaat met Van der Belt als de vervanger.
Nee.
Zeg maar. Ik denk dat je dat die jongen eigenlijk ook niet moet aandoen.
Nou ja, je ziet bij Wiever, die kwam natuurlijk ook van een ander niveau en die stapt moeiteloos in. Is dat, kunnen we het een beetje vergelijken, deze transfer?
Ja, maar ook wel nadat hij eerst een half jaar heeft kunnen wennen in de schaduw.
Ja.
En het is toch heel anders dan als je straks Kukçu, stel ze zouden hem verkopen, de aanvoerder is weg, de leider op het middenveld, Van der Belt moet de eerste wedstrijd al in de basis staan. Ja, dan is het verwachtingspatroon wel heel hoog. Ik denk niet dat je daar die jongen een plezier mee doet. Ik denk niet dat hij één op één de vervanger is. Ik denk wel dat hij daar misschien naartoe zou kunnen groeien.
Ja, hij is denk ik op voorspraak gekomen van Arne Slot, want die wilde hem heel graag hebben.
Ja.
Maar ja, hij gaat volgend seizoen spelen voor Feyenoord, maar is Arne Slot volgend jaar nog wel trainer van Feyenoord?
Ja, goede vraag. Nou, ik denk wel dat er in Rotterdam dusdanig veel vertrouwen in Arne Slot is dat wie die ook wil hebben, al is het ver na zijn eigen tijd. En dat ze op dit moment wel toehappen. En dat heeft hij natuurlijk ook wel afgedwongen. De koers die de club heeft ingezet. Timber op het middenveld, ja, dat moeten we nog maar zien. Maar Wiever is natuurlijk wel een voltreffer gebleken. Soruki gaat er nu minder over. Was denk ik ook een goede versterking geweest. Achterin ook, hè, met Hansko, Trauner, voltreffers gebleken. Dus ja, ik snap wel dat ze op het woord van Slot vertrouwen. Ja.
Ja, en het is denk ik ook een mooie ontwikkeling om te zien dat heel veel jonge spelers worden gehaald. We zagen Mijnans natuurlijk naar AZ gaan. Nou, zo Van der Belt, Wiever. Dat zijn gewoon Nederlandse jongens die voor de toekomst van Nederlands voetbal is dat natuurlijk top.
Ja, zeker. Zeker. En ook goed. Hè, goed dat de topclubs daar naar kijken. Hè. De clubs uit de top 4, top 5. Dat ze het aandurven ook. Dat er niet eerst, daar hadden we het net ook over natuurlijk met de subtop die een beetje verdwenen is. Eerst zou je natuurlijk een soort stap via Heerenveen, Groningen verwachten. Alleen ja, die clubs die hebben het denk ik ook financieel lastiger. Dus ja, die tussenstap is eigenlijk aan het verdwijnen.
Ja, Duidelijk. We gaan naar het laatste punt is Bayern München.
Ja.
We hadden net FC Hollywood aan de rij.
Ja, nou, dit is het echte FC Hollywood.
Ja, dit is het echte FC. Ja. Gewoon 25 miljoen betaald voor een trainer en die zet je na anderhalf jaar op straat. Terwijl je nog meedoet om 3 prijzen.
Ja.
Dat kan eigenlijk alleen daar.
Ja, het is typisch Bayern. Hè. Ze proberen eigenlijk een echte crisis altijd voor te zijn. Ze hebben de laatste 10 jaar hebben ze gewoon verschillende keren ook trainers ontslagen na het winnen van de dubbel. Gewoon omdat ze ergens voelen dat het een beetje onrustig is. Nu onder Nagelsmann hebben ze... Ook vorig seizoen hadden ze een reeks midden in het seizoen. Hè, dat het even gewoon totaal niet liep. Nou, dan was het direct grote paniek. En nu, wat je hoort, geluiden vanuit de selectie is ook dat bepaalde sterspelers niet heel goed met hem overweg konden. Kimmich en Goretzka hebben zich juist wel uitgesproken.
De Ligt ook.
Ja.
En daar stond tegenover, dat vond ik dat wel grappig, 2 keepers. Oerijg en Neuer.
Nou, het is natuurlijk onrustig geweest omdat de keeperstrainer vertrokken is, weggestuurd is. Daar was Neuer het totaal niet mee eens. Oerijg had denk ik gehoopt op een kans toen Neuer geblesseerd raakte. Nou, toen is snel Jan Sommer aangetrokken. Mm. Dat speelt natuurlijk mee bij die twee. Dat is een soort persoonlijke frustratie. Dus ze zijn niet de meest objectieve personen in deze kwestie.
Maar wel blijkbaar een belangrijke stem. Want er wordt wel vaker geluisterd naar de spelers. Hetzelfde geval was bij Ancelotti.
Ja.
Die vervolgens wel de Champions League haalt. Of wint met Real Madrid.
Ja.
Die is ook gewoon de laan uitgestuurd bij Bayern.
Nou, bij Bayern is het natuurlijk wel lastig. Hè? Wat je leest, dat Mané ontevreden zou zijn met het spelen in het centrum. Gnabry zou hetzelfde voor gelden. Nou, die selectie is zo samengesteld dat Mané is eigenlijk gehaald als de topaanvaller. Alleen, ze hebben vooral heel veel buitenspelers. Choupo-Moting heeft alleen maar zoveel speeltijd. Hij doet het aardig, maar hij heeft alleen maar zoveel speeltijd omdat ze verder weinig spitsen in de selectie hebben. Matisse Tel, jonge Fransman. Jongen voor de toekomst, maar nog te licht om nu wekelijks in de basis te staan. Dus ja, Nagelsmann is daarmee gaan schuiven. En dat staat Nagelsmann natuurlijk ook onbekend. Hè? Die tactische variatie. Sommigen zullen het een uitvinder vinden, anderen noemen hem innovatief. Die vastigheden ontbreken dan wel eens. En ik denk wel dat sommige sterspelers daar wel behoefte aan hadden.
Ja.
En dat daar ook de onvrede vandaan komt.
Ja, Lewandowski had ook al aangegeven dat hij het niet eens was met... Laat je wel een spits gaan natuurlijk.
Ja, ja, klopt. Dus toen die naar Barcelona vertrok, kwamen er ook al geluiden door met... dat hij Lewandowski vond dat de voetbal te veel van hem gevraagd werd door Nagelsmann. Nagelsmann, denk ik, zijn grote zwakte nog... is dat hij in deze fase van zijn carrière nog weinig ervaring heeft met het trainen van echte topspelers. Hè. Mm. Gnabry heeft hij bijvoorbeeld meegemaakt bij Hoffenheim. En die moest toen nog heel veel stappen in zijn carrière zetten. Hij was toen nog echt een coming man. Nu zijn het echte sterren al. En dat had hij bij Hoffenheim en Leipzig toch een stuk minder. Hè. Dan kon je eigenlijk toch vanuit de uitdagersrol de top bestrijden. En nu zit hij bij de top. En je hoort ook wel dat hij het ook wel stiekem ook wel erg leuk vond om daar te zijn.
Ja.
Ook een beetje iets te popiopie zich door München bewoog. Het zit ook een beetje in de Duitse cultuur dat niet geaccepteerd wordt dan. Wel een pijnlijk einde.
Nou, je zegt de topspelers. Nou ja, dan is vanuit die denkwijze is de aanstelling van Tuchel dan ook een logische.
Mm.
Ook wel weer leuk trouwens, oud Dortmund trainer vlak voor de kraker.
Nou, ik denk dat dat ook meespeelt als Tuchel niet vrij was geweest. Nou, want Nagelsmann en Tuchel zijn de Duitse coaches.
Ja.
Tuchel natuurlijk een generatie ouder. Ja, als Tuchel niet vrij was geweest, dan had Nagelsmann denk ik nog wel trainer van Bayern geweest.
Ja?
Ja. Ik denk dat de Bayern-leiding zag natuurlijk ook de onrust bijvoorbeeld bij Tottenham. Nou, Tuchel werd eigenlijk aan iedere grote job de laatste maanden wel gelinkt. Hè, zodra het onrustig werd bij een andere topclub. Wat hij bij Chelsea heeft gedaan in korte tijd. De Champions League winnen. Dat is gewoon bijzonder knap. Het gaat hem nu misschien ook helpen, die ervaring. Om snel dat Bayern en het team ready te maken voor de laatste weken van het seizoen. Dus ja, ik denk dat als hij niet vrij was geweest. En er geen echt sterk alternatief was geweest. Dat Nagelsmann nog trainer was geweest. Alleen ja, in Tuchel zien ze wel meer dan een tussenpauze.
Ja.
Gewoon echt een man voor de toekomst.
Ja, want ze wilden hem al eerder halen toen Joep Heynckes nog aan het roer stond.
Ja.
En nu hebben ze dan beet. En dan, ja, wat je zegt, dat wordt wel een potje, hè? Aankomend weekend tegen Dortmund.
6:30.
Ja, en Dortmund bovenaan dus.
Ja, als koploper naar München. Nou, dat je, als je dat 3 maanden geleden had voorspeld, was je voor gek verklaard. Dortmund echt een hele sterke reeks bezig. Met Terzic, die het heel goed doet. Ook wel bijzonder, hè? Vanuit de assistentrol eigenlijk uitgegroeid tot topcoach. Ja, zitten er echt lekker in. Bellingham.
Ja, wereldspeler.
Geweldig op dreef.
Malen nu aan de rechterkant. Dat is dan voor het Nederlands voetbal ook wel weer wel lekker.
Ja, goed, zeker. Want hij heeft het ook wel echt lastig gehad bij Dortmund.
Ja.
Dus mankelend Bayern tegen dit Dortmund. Dat wordt echt wel interessant.
Ja, ja, heb je een voorspelling te doen?
Ja, ik in de Bundesliga, ik ga toen niet snel tegen Bayern voorspellen. En met die kwaliteit in de selectie, nee. Ik denk 3-2. Ik verwacht wel spektakel.
Nou, je gaat er wel voor zitten, denk ik.
Absoluut.
Hoe zouden de Nederlanders bij Bayern hebben gereageerd op het nieuws? Nou, ik noem even Gravenberg en Daley Blind met name. Ja. Kijk, De Ligt heeft zich al, of tenminste, dat is duidelijk, die was wel fan van Nagelsmann.
Ja.
Die had hem ook echt gehaald om rust te brengen in het centrum. Ja, Daley Blind is denk ik ook wel op voorspraak gehaald door Nagelsmann. Ja, komt hij dan nog wel spelen bij Tuchel?
Alleen kort na de komst van Daley Blind kwam Joao Cancelo al. Ja. Natuurlijk een buitenkantje wat ontstond op de transfermarkt, hè, vanwege die onvrede bij City. Dus ja, daarmee hebben we het uitzicht op speeltijd al direct een stuk minder voor Blind. Gravenberg, moet ik eerlijk zeggen, vind ik een van de grootste teleurstellingen van het seizoen. Hmm. Was in mijn ogen nog niet klaar voor die stap naar Bayern. En heeft dit seizoen ook gewoon wel te weinig laten zien in de speeltijd die hij kreeg. Nagelsmann vond hem verdedigend niet betrouwbaar genoeg in de omschakeling. Deed hij te weinig. Positioneel niet sterk genoeg. Als je daar op een middenveld als 6 of 8 speelt, ja, er wordt veel van je verwacht. En Kimmich en Goretzka waren natuurlijk de ideale teamspelers. Spelers die Nagelsmann blind kon vertrouwen. En Gravenberg is een paar keer ook gewaarschuwd, ook via de media wel, van hè, dat het zonder bal allemaal scherper en beter moest.
Ja, en dan had hij bij Ajax, kreeg hij dezelfde kritiek eigenlijk.
Ja, en ik vraag me af, eerlijk gezegd, of hij die stap in zijn carrière nog een keer gaat zetten.
Ja, dus wat dat betreft denk je ook niet dat er veel gaat veranderen.
Nee.
Tuchel heeft zelf ook al gezegd, ik ga niet superveel veranderen, kleine dingetjes.
Nee, op het middenveld hoeft er eigenlijk weinig te gebeuren bij Bayern. Sowieso in het team. Het is natuurlijk een geweldig team.
Ja.
Het is eigenlijk ook gek dat het zo is misgegaan. Maar het heeft natuurlijk ook meer met de persoonlijke sfeer te maken.
Mm.
Nee, ik denk niet dat er voor Gravenberg heel veel verandert. En voor Blind ook niet. Nee.
Zou het zijn, hè, dat hij Tuchel dan ook nog de Champions League pakt met Bayern? Kan gewoon.
Ja, het kan gewoon. Hij is met dit Bayern ben je direct een van de grote kandidaten. Absoluut.
Nou, in ieder geval een lekker klusje voor de Duitse oefenmeester. Ja, dat was hem alweer.
Ja.
Ik dank je wel, Bas. En ik zeg tot de volgende ZSM.
Tot de volgende.
Maak jij ook een transfer naar VI Pro? Ga naar vi.nl/zsmpro voor onze scherpste deal.